Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol. Zeg Jeroen, wat gebruik jij het meest in de keuken qua gereedschap?
Ja, de neiging is natuurlijk om te zeggen je messen. Ja. Dat is een soort van waar iedereen ook het zuinigst op is. Maar ik heb eigenlijk twee dingen die ik daarnaast heel veel gebruik en die ik ook altijd meeneem als ik ergens moet koken.
Oh ja, echt waar?
Ja, en één is plastic folie.
Echt waar?
Ja, om dingen af te dekken, maar ook bijvoorbeeld om dingen in te pocheren. Of plastic folie vind ik ook echt heel praktisch. En daarnaast mijn keramische schaaf. Ik heb ooit een schaaf, zeg maar, een heel klein plastic dingetje met een keramisch mesje erin. Dan kan je hartstikke dungen allerlei dingen schaven. En dat vind ik echt, dat gebruik ik zoveel.
Grappig zeg.
Ja.
Ja. Ja, bij mij is dan toch misschien wel de tang.
Oh ja.
Noem je dat een keukentang? Of wat
dan? Ja, tongs noemen ze dat, tong, van zo'n knijper.
Ja, ja, moet je wel de goede hebben, want dan de rest die valt alles er vanaf.
Ja, het loont.
Waarschijnlijk heb ik die ook.
Nou, ja.
Laten we beginnen. Badschaf de podcast gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van het beginnende tot de ervaren thuiskok.
Alle recepten en tips uit de podcast staan in de show notes op watschaftepodcast.com. Op Instagram, Facebook en Twitter delen we doorlopend wat we koken en eten.
Elke aflevering starten we met een drankje, dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat er één onderwerp centraal. Het onderwerp van deze aflevering is het kerstmenu. Ik ben Jonas Nauwe. Met kerst vind ik het leuk om uit te pakken qua eten, maar ik heb ook wel geleerd dat het niet slim is om nieuwe dingen op het kerstmenu te zetten die je nog niet eerder gemaakt hebt. Maar daar gaan we het zo meer over hebben. Je kan beter een paar keer eerder iets eerder gemaakt hebben.
Ik ben Jeroen Doucet. Het grootste kerstmenu dat ik ooit gekookt heb, was voor 200 man.
Echt waar?
Toen zat ik nog op de middelbare school, hier in Amsterdam, op het Vossius. En we hadden een megalomane plan opgevat om voor 200 man een kerstdiner te koken. Met een budget van €25.
Gulden.
Precies. In die tijd. Ja, dat klopt. Dat is ook gelukt.
Echt waar?
Ja, ik geloof niet dat het warm was. En het was ook niet noemenswaardig lekker. Maar het was wel een prestatie van formaat.
Oh, wat leuk zeg. Jeroen, ik zie hem weer. Hij lonkt weer naar me toe. Het heeft een beetje een kerstuitstraling, het drankje. Wat kan ik? We gaan een drankje drinken. Ik zal hem eerst even pakken. En nu komt altijd het moeilijkste onderdeel van de podcast. Ruiken en proeven en raden wat het is. Nou, ik heb een mooie tumbler met ijs. Het is een beetje roosvisé kleur qua drank.
Ja, klopt.
Met een citroentje. En ik denk, wat dit zijn het cranberries?
Dat zijn cranberries.
Ja, nou, ik ga even proeven. Nou, nu ga ik dus helemaal de mist in als ik zeg, nee, er zit geen alcohol in. Dat weet ik. Of toch wel?
Nou en of.
Ja, oh, weer. Het is altijd hetzelfde met jou.
Wat proef je?
Een beetje roosvisé-achtig, proef ik.
Ja, dat klopt. Proef je welke drank erin zit?
Nee.
Oké. Dit is een... Als ik hem proef, en ik weet natuurlijk wat het is, dus ik proef heel gerichter. Dan proef je een frisuurtje.
Zeker, ja.
Je proeft die cranberries er ook in, klein bittertje.
Dat is die roosvisé smaak, toch? Die...
Maar er zit ook iets rokerigs en maltigs
dat
in.
Dat is inderdaad, whisky, denk ik.
Whisky, precies.
Ja, nu proef ik het.
Ja, dit is een Sneaky Pete.
Oh, dat is lekker, zeg.
Cocktail die ik alleen al vanwege de naam fantastisch vind. Ja, Sneaky Pete, dat is toch mooi. Dit komt uit het boek wat ik al eerder heb aangehaald. Het boek van Maggie Hoffman, Batch Cocktails.
Ah, leuk.
En dit is eigenlijk een kerstcocktail. Tenminste, heel erg geschikt voor die tijd. En wat erin zit is scotch. Ik heb hier Glenmorangie Sauternes finish genomen. Dat is helemaal niet nodig. Dat is gewoon omdat ik die ooit heb gekocht en ik eigenlijk niet zo lekker vond. Dus ik dacht, ik flikker hem door de cocktail.
Dat is een dure
en toch niet lekker. Dus die heb ik er doorheen gegooid. Wat er ook in zit is oolong thee. Je trekt oolong thee en die meng je daardoor.
Oh, wat grappig.
En dat proef je een heel klein beetje in de rokerigheid. Ik denk dat ik hem ook eens een keer met lapsang ga proberen. En verder maak je zelf van de cranberries maak je cranberry siroop. Dus dat is
dat maak je ook, doe je ook zelf. Ja, heb je ook zelf gedaan.
Ja, maar het is hartstikke makkelijk, man. Al die siropen, dus gewoon water met suiker opkoken en dan een beetje fruit erin. Tijdje laten trekken, zeef, klaar.
Ja, nee, dat klinkt,
heel ingewikkeld, maar ik bedoel, geen cranberry siroop is niet ingewikkeld. En hij ziet er hartstikke mooi uit. Deze ziet er ook heel vrolijk uit in een punchbowl. Dus een grote bakker.
Ja, ja.
Vol met cranberries en die kleur. Dus dat is denk ik wat ik dit jaar met de kerst ga doen.
En dan tegen de kinderen zeggen dat het geen limonade is, maar...
Maar voor grote mensen, ja.
Nou.
Jonas, met de eerste slokken achter de kiezen, heb je nog wat leuks gedaan in de keuken of op restaurant?
Nou, we zijn dit weekend, en wanneer we deze podcast opnemen, is het de kookboekenweek.
Ja.
En dit weekend was er in... Scheldma in Amsterdam, een bijeenkomst waar alle kookboekschrijvers waren. Het was heel leuk om kookboekauteurs waarvan we weten dat ze ook naar ons luisteren, om een keer een handje te geven en te zien. Nou, daar was ook Kees Holtkamp, toch wel echt mijn held.
Ja, hij is een half god, hè?
Ja, ja, ontzettend aardige, leuke man ook. En ik weet niet of je de filmpjes van FoodTube kent die hij maakt.
Ja, vind ik ook hartstikke leuk.
Nou, die zijn heel erg aan te raden. Kookt hij altijd met zijn kleindochter, volgens mij. En uit dat kookboek heb ik weer eens madeleines gemaakt.
Ah.
Dat kwam eigenlijk, we hebben een tijdje teruggegeten bij de Scheepskameel in Amsterdam. Ja. Het oude marineterrein. En daar hebben ze madeleines op de menukaart staan als toetje.
Okay.
Maar je moet het wel even wachten, 10, 15 minuten. Dus ze worden vers gemaakt. Ze komen warm aan tafel met een sabayon.
Oeh, nou, lekker.
Een beter einde van een diner kan je niet bedenken. Dus ik dacht, nou, dat ga ik toch weer zelf maken. Ja. Ook zelf sabayon gemaakt. Echt fantastisch.
Oh ja? Ja? Terwijl je geen toetjesmens bent, hè?
Nee, zeker niet. Maar ik vind deze lekker. En ik heb veel madeleines geprobeerd.
Mm-hmm.
En op een of andere manier zijn deze toch lekkerder. Ik weet niet, er zit heel veel amandelmeel in.
Ja, want wat even voor de mensen die niet weten wat madeleines zijn. Wat zijn het?
Ja, dat zijn van die hele chique Franse cakejes. Zijn het eigenlijk. Ze hebben een soort van... Ze worden gebakken in een bakblik. Wat een beetje lijkt op een...
Een schelp, hè?
Een schelp, ja. Ja. En daar spuit je ze in. En ze liggen vaak op de toonbank bij chique bakkers.
En ze hebben zo'n bultje.
En een bultje. Dat bultje, dat heb ik laatst ook, ben ik erachter gekomen hoe je dat het beste kan krijgen.
Okay.
Is door, je maakt eerst het deeg eigenlijk, maar dan is het heel slap natuurlijk. Dat doe je in een spuitzak.
Uh-huh.
En die spuitzak doe je dan in de ijskast. En, en toen dacht ik ook, van hoe kunnen ze nou bij
dat
de scheepskameel dat zo snel maken?
Ja.
Want het duurt veel langer om alles bij elkaar te doen. Maar als je het koud erin doet, dat heb ik bij Heel Holland Bakt gezien.
Ja.
Dan krijg je een bump. Zo'n, daar gaat hij goed omhoog.
Okay.
Blijkbaar is dan het vocht of het lucht wat er nog in zit, is koud.
Ja.
En gaat in een hete oven. Zet dus heel erg uit.
Ja.
En er komt omhoog. Dus,
ik snap het. Wat leuk.
Dat heb ik gedaan. Een andere tip. Mensen vragen wel eens van, wat is leuk om te eten? Of hoe doe je dat nou op vakantie of een weekendje weg?
Ja.
En ik hou altijd al op Google Maps en pin ik mijn eigen plaatsen.
Okay.
Dus ik, als ik iets lees of iets hoor of op Instagram zie, of jij zegt, komt met een tip van een restaurant.
Ja.
Dan pak ik mijn telefoon en dan pin ik hem altijd direct op Google Maps.
Okay.
En dan geef ik er ook categorienaam aan, zodat ik ook kan zien, als ik ergens ben, van nou, dit is sushi, of dit is brunch, of dit is ramen, of dit is andere dingen. En ook gewoon voor Berlijn of andere steden. En dan ben je daar, dan doe je je telefoon open en dan zie je waar in de buurt goede restaurants zijn. Dus,
wat leuk. En die ga je met ons delen, of niet?
Die ga ik een beetje met jullie delen. In ieder geval, op onze site staat al een kaart waar hetzelfde principe zit.
Ja.
Dus voor de mensen die dat niet gezien hebben, dat heet adressen. En met jou deel ik ze zeker. Maar neem wat laatst was bijvoorbeeld iemand. We hebben het in een vorige podcast over Düsseldorf gehad.
Ja.
En iemand vroeg, een vriendin die vroeg, heeft iemand nog tips voor Düsseldorf? En dan hoef ik alleen maar mijn Düsseldorf-lijst te delen. En hebben ze gewoon dezelfde restaurants als ik. Dus dat werkt echt supergoed.
Wat slim.
En jij?
Ik heb eindelijk, mensen die, die ons op Instagram volgen, die weten dat ik feitelijk de kweeperen de boom uit zit te kijken.
Ja,
ik ben een ontzettende kweeperenliefhebber.
Ja.
En nou, ze lagen eindelijk weer bij de Turk. Ik heb overigens ook nog een boom waar ik ze wel eens vanaf haal. Maar daar was ik nu niet in de buurt. Maar ze lagen bij de Turk. Dus heb ik gekocht. En vervolgens Baskische appeltaart gemaakt. En dat is echt onwaarschijnlijk lekker.
Wat is Baskische appeltaart dan?
Ja, Baskische appeltaart is zeg maar een plaatappeltaart. Dus je maakt hem van bladerdeeg.
Ja.
Vervolgens smeer je daar bovenop een mousse van kweeperen met suiker en verse vanille. En daar leg je plakjes appel op.
Oh, lekker.
En dat bak je in de oven. Ik zal het recept op de site zetten.
Oh, heerlijk.
En het is heel makkelijk snel te maken. Zeker als je die... Ik maak die kweeperenmoes, die maak ik één keer. En dan zet ik hem gewoon zeg maar als jam in potten in de kast. En dan is dat dus een soort van heel snel appeltaart bakken. Want je hoeft alleen maar bladerdeeg te ontdooien, moes erop te smeren, appeltje erover uit te snijden. En klaar.
Hey, en wat is dan in kweekperen wat je zo lekker vindt aan?
Ja, het is die...
Want ik ken het zelf helemaal niet zo
ja,
goed.
Ja, kweekperen, wat het lekker maakt is het aroma. Het is heel aromatisch.
Ja?
Heel, bijna, hoe zal ik... Het is heel lastig te omschrijven. Het heeft een soort van bijna oriëntaalse, zwoele geur.
Ja,
en bovendien zit er ontzettend veel pectine in. Dus alles wat je daarmee maakt wordt heel stevig. En dat zie je bijvoorbeeld ook in Membrillo, hè? Die Spaanse... Dat is zo'n Spaanse kweeperengelei die ze bij kaas serveren.
Ah oh, ja, ja, ja. In blokjes, toch?
Precies. En dat komt ook door die... Door
oh,
dat
wat grappig.
Dus het heeft een hele stevige consistentie en dus een hele lekkere smaak.
Nou, mooi.
Ja. En wat ook wel aardig is om even te vertellen, is ik ben mij in voorbereiding op de kerst ook begonnen met het stoven van varkenswangen. Ik wil heel graag iets met varkenswangen doen. Had ik nog nooit gedaan. En onze vrienden van Pygmy... Of Pygmy, de duurzame varkens, de Amsterdamse hooligans.
Dat is een goede naam, vind ik dat.
Die hadden weer 9 varkens geslacht.
Oh ja?
En die vroegen wie wilde wat hebben. Ik zei, nou doe mij al die wangen maar. dus ik heb 3 kilo wangen in de koelkast liggen, of in de vriezer liggen. En ik ben als eerste begonnen met die te stoven in Rodenbach. Dat is een heel klassiek Belgisch gerecht. Varkenswangetjes in Rodenbach.
Ja?
En Rodenbach is een roodkleurig Belgisch bier... Vrij zuur, wat ze 2 jaar laten rijpen op eikenvaten.
Echt waar, joh.
Ja, dus ze noemen het ook wel de Belgische Bourgogne. En qua smaakprofiel zit het daar ook wel in de buurt.
Grappig, zeg.
Dus dat was voor mij ook nieuw, vond ik heel leuk. Dus daar heb ik het in gestoofd. Het was alleen net te zuur geworden. Dus in de volgende ronde ga ik er denk ik toch een beetje bastardsuiker door doen. Maar de consistentie was heerlijk, want het wordt supermals.
En hoe kom je erachter dan dat er dan zoveel varkens geslacht worden?
Nee, dan posten ze die jongens gewoon. Die sturen een berichtje. Of die zitten ofwel op Instagram, zetten het, ofwel ze sturen het aan alle afnemers. We gaan weer slachten, wie wilde wat hebben.
Oh, wat leuk zeg.
En dan steek je je vinger op en dan komen ze het brengen. En diepgevroren of vers, afhankelijk van wanneer het geslacht is.
Ja, dus de mensen die varkenswangen willen, die hebben pech bij Pygmy.
Ja, zeker. Die zijn op. die heeft die van Doucet ingepikt. Ja. En verder, wat ik ook heel leuk vond, wij zijn anderhalve week geleden, een tijdje geleden, bij 2 Peruaanse chefs geweest. In Den Haag.
Zeker weten.
Nu gaat iemand natuurlijk mij om de naam vragen en die zijn me ontschoten. Maar grote chefs uit Lima, die hebben daar die kookten daar eigenlijk gast bij Calao Cevicheria. En hadden een helemaal Peruaans menu. En dat hebben wij met z'n vieren zitten eten.
Ja, dat was ontzettend leuk.
Ja, dat was ontzettend leuk. En was ook eindelijk goed Peruaans. Want nou, je weet het, ik ben een Peru-fanboy.
Ja.
En ik ben blij dat we nu naast Nazca hier in Amsterdam... dat er meer goed Peruaans hier in Nederland komt.
Ja, het was voor mij de eerste keer. Ik heb, ik denk dat het de eerste keer was dat ik Peruaans at. En wat ik vooral heel lekker vond van wat we gegeten hebben... is waar de verschillende bereidingen van mais...
Ja,
dat heb ik al wel begrepen, dat het een belangrijk ingrediënt is in die keuken. Maar het was gepofte mais en er was mais moes volgens mij en andere dingen. Maar dat was heel lekker was dat.
Ja, tortillas van mais hebben ook heel veel verschillende soorten mais. Grote mais, kleine mais, gekookte mais. Ja.
Cocktails waren ook heel goed.
Cocktails waren goed, pisco's. Nee, ik vond het superleuk. Ja.
Ja, nou, Katinka, ceviche, ook wel bekend onder die naam. Dankjewel voor de tip.
Ja, was een goede tip van haar.
En het kerstmenu, Jeroen. Kerstmenu, ik bedoel Christmas cake.
Ja.
Ja, misschien op het kerstmenu, maar hoe zat het daarmee? Heb je daar nog dingen gedaan met...
Ja, nou ja, dat proces is nu in gang. Het is nu eigenlijk vooral rijpen en voeren. Daar is niet zo heel veel over te vertellen.
Ja.
Je pakt hem uit, je smeert hem in, je pakt hem erin. Ik zie dat allerlei mensen daar nog mee aan de gang gaan. Zijn twee pogingen gedaan. Er zijn twee mensen die zijn bezig met een variant zonder alcohol... En er zijn mensen die zijn bezig met een variant met minder suiker.
Oh, wat interessant.
Ja, dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat bevallen.
En minder als je geen alcohol gebruikt, wat kan je dan doen dan?
Ja, ik heb hen heb getipt en ik weet nog niet wat ze hebben gedaan, is om bijvoorbeeld iets van een combinatie van suiker, sterke thee, Lapsang Souchong, en iets van bitters bijvoorbeeld te doen. Dus iets van Angostura bitters of dat soort. Ik denk dat ik daar soort van mengsel bij zou maken. Een soort van non-alcoholische whisky zou ik gaan zitten emuleren. Ja.
Ja, mijn vrouw maakt het ook. En die heeft er 2 gemaakt. En die zei dit weekend al, mijn baby's moet ik misschien weer gaan voeren. Mijn baby's voer je natuurlijk niet met alcohol, maar deze wel.
Ja, dus, er waren tijden dat mensen dat ook deden, hoor. Daar slapen ze fantastisch van. En ik heb het ook wel eens van stewardessen gehoord. Die zei als een jankend kind in het vliegtuig hadden.
Serieus?
Dat er gewoon een paar drupjes jenever door de flesje met appelsap ging. Ik geloof niet dat ze dat nu nog doen, maar in de jaren 60, 70 heb ik dat soort verhalen wel eens gehoord. Ja.
Nou ja, ook zonder, zonder gordel in de auto zitten.
Zo is het.
Baktotaal is de webshop voor thuisbakkers. Ook Jeroen en ik bestellen daar onze bakspullen.
Ze hebben een snelle, uitgebreide site met veel productinformatie. En achter deze moderne voorkant van Baktotaal zit een club die al meer dan 40 jaar broodbakkers en patissiers belevert.
Ja, want oprichter Gerrit Bouwhuis ging begin jaren 80 met zijn busje van het Apeldoorn het hele land door om bakkerijen te voorzien van specialistische ingrediënten en bakgereedschappen.
Het is super dat je tegenwoordig als thuisbakker toegang hebt tot dezelfde spullen als professionals en de jarenlange ervaring van een leverancier.
Want ik zat online even te kijken. Je kan er ongeveer 15 verschillende rijstmandjes vinden en maar liefst 221 verschillende soorten bonbonvormen. Je kan er echt uren rondneuzen.
Bestellen doe je via www.baktotaal.nl en meestal heb je je bestelling de volgende dag in huis.
En onze luisteraars krijgen 10% korting op het hele assortiment met de code Jonas Bakt 2024 en die is geldig tot half mei.
Dus baktotaal.nl met kortingscode Jonas Bakt 2024.
Nou, wat ik vind het onderwerp waar we het nu over gaan hebben, vind ik echt heel erg leuk. We gaan het hebben over het kerstmenu. En dat is voor heel veel mensen, en ook voor mij onder andere, het moment om culinair uit te pakken. Dat betekent dus dat je ontzettend een serie van moeilijke gerechten gaat maken met een gezelschap wat groter is dan dat je normaal gewend bent om voor te koken.
Mm-hmm.
En ik kijk er altijd heel erg naar uit. Ik vind het leuk. Maar ik ken ook heel veel mensen die daar echt huizenhoog tegen opzien. Ja. Tegen de stress, tegen de boodschappen doen. En jij bent het al jaren doe je dat. Je hebt daar ook een bepaalde manier voor. En voor jou is het vrij relaxed volgens mij. Dus ik hoor heel erg graag hoe je het doet.
Ja.
En, dus vertel eerst hoe jij ervoor zorgt dat het een ontspannen aangelegenheid is.
Nou kijk, dat heeft bij mij met een aantal punten te maken. Het begint met een slimme menuopbouw. En eigenlijk, dat zal je zien bij alle tips die ik geef, die hebben meer te maken met logistiek, planning en voorbereiding dan met culinaire hoogstandjes. Dus dat is goed om in je hoofd
geen
te houden.
Geen culinaire hoogstandjes?
Nou, niet al te veel, want de logistieke uitdaging van, weet ik wat, 6 volwassenen en 8 kinderen en 5 gangen en mensen die dingen niet lusten.
Ja.
En het feit dat het ook vaak in de periode van het jaar is dat je toch al soort van op je tandvlees de kerstvakantie inschuift.
Ik herken het allemaal, maar ik ga dus altijd wel proberen elk gerecht helemaal top te maken met allemaal ingrediënten die ik, zoals kwartels en dingen die ik nooit eerder maak.
Ja, ik vind dat onverstandig. serieus, want daarvan schiet je in de stress. Want je weet
dat gebeurt bij mij dan niet, maar ik herken wel de druk die het met zich meebrengt. Ja. Met tassen door de stad sjouwen.
Dat heb je natuurlijk altijd. Maar wat ik de key is goed plannen. Slimme menuopbouw. Elke gang doordenken. Ik doe heel gedetailleerde voorbereidingen. Dus zowel qua planning als in vervolgens de dingen klaarmaken en in de koelkast zetten. En ook gewoon hulp inroepen of inkoop. Dus dat zijn zeg maar de 4 pijlers die er voor mij voor zorgen dat het goed te behappen is.
Nou, laten we dan beginnen bij de eerste. Wat is een slimme menuopbouw? Hoe doe je dat?
Ja, ik denk voor mij is een slimme menuopbouw. Kijk, sowieso, ik vind een kerstdiner heeft minimaal 4 gangen. Echt minimaal, ja.
Dus voor, vis, vlees, na, is dat dan?
Voor, tussen, hoofd, na.
Oké. Niet per se vis of vlees.
Kijk, dan is vis is een tussen. Dat kan.
Precies. Ja.
Ik hou me natuurlijk zeg maar een klassieke menuleer. Dat vind ik wel. Ik ben sowieso in de creatieve keuze die ik maak, ben ik vrij klassiek. Je zal mij niet gauw Aziatisch kerst zien doen.
Nee?
Of, nee, dat vind ik er niet bij passen.
Oh, grappig.
Nee, ik blijf dicht zeg maar aanzitten tegen de Nederlandse of de Europese tradities, weet je. Een beetje Zweeds vind ik leuk om te doen. Dus Nordic of Engels, heel klassiek. Of meer de Franse kant, of zelfs Italiaans of Duits. Maar je zal mij niet gauw een Chinees kerstmenu zien maken.
Ja, dat hebben wij wel gedaan.
Ja? Ja.
Ja, een keer, denk ik 2 jaar terug, Japan. Maar ook een thema. Hadden we wel een menuthema, dat was Japans. Ook wel een ramen als tussengerecht. Nou, dat, dat ga ik niet meer doen. Nee. Het was wel heel lekker, maar het was, het wordt heel, heel gauw te veel.
Ja, ja, nou ja, dat is...
En te zwaar voor de mensen.
Ja, precies. Ja,
maar goed, vertel meer. Dus wat is er in jouw ogen een slimme menu opbouwen?
Ja, wat ik een slim menu vind, is een menu dat iedereen lekker vindt.
Ja.
En hoewel wij en ook onze kinderen heel veel lusten, hebben we toch vaak gasten die wat kritischer zijn. Al is het alleen omdat er kleine kinderen bij zijn. Maar ik vind het wel belangrijk dat bijna iedereen het lekker vindt. Ik vind het, weet je, uiteindelijk gaat dat er toch om dat je het met z'n allen leuk en gezellig hebt. Ja. En als er één iemand zit die... Het is natuurlijk ook vrij bezwaarlijk om dan te moeten zeggen... ja, het spijt me, maar ik hou niet van en dan komt er iets. En dan moet iemand zijn bord laten liggen of ze zeggen het niet... en zie je dan het half opgegeten bord. Dus ik kies echt voor crowdpleasers, zeg maar.
Ja, ik heb het vooral met kinderen. Als je voor kinderen kookt, dan als je met meerdere gezinnen bent aan tafel... dat dan toch je de ouders gaan de kinderen terugwijzen, wat dan ook. En dat hoeft dan niet.
Het wordt het allemaal niet gezellig.
Nee, ik vind het goed, heel slim.
Verder kies ik altijd een menu dat je makkelijk kan bereiden, wat makkelijk te maken is. Meestal hebben mijn gerechten maar 3 of 4 componenten, want dat maakt het makkelijk in elkaar te zetten, waarbij ik eigenlijk alles voorbereid wil hebben.
Maar niet dus op het moment zelf?
Ik doe bijna niks last minute. Mijn hoofdgerecht is bijna altijd uit de oven. Een heel enkel keertje wil ik nog wel eens bijvoorbeeld een stuk vlees even aanbraden of nog even afmaken. Maar bij voorkeur heb ik niks wat ik last minute moet doen. Het heeft er ook mee te maken dat ik de ruimte in de keuken rondom mijn fornuis en zo gewoon vrij wil hebben om borden neer te kunnen zetten, om uit te stallen. Ja. Want het is ook altijd een worsteling met ruimte, zowel in je koelkast.
Ja, en zeker met gangen, want op een gegeven moment heb je weer vieze borden staan. En bij ons is dat
precies.
Stapelt de keuken zich wel op.
Ja, en, ja, precies. Nou, dat is ook een van de dingen die ik vaak aan mensen vraag te doen. Zeg van, luister, ik heb jou tussen de 3e en 4e gang even nodig. Dat zeg ik van tevoren tegen ze.
Oh, ja?
Ik heb je tussen de 3e en 4e gang even nodig om 12 borden af te wassen.
Nou, dat is
maar dan weten ze dat ook. En springen ze op en dan rennen ze daarmee. Ik heb zelfs als mensen gewoon in de badkamer laten afwassen. Ja, ja.
Echt waar.
Ja, maar dat maakt het wel...
Onder de douche.
Ja, nou ja, precies.
Dan komen ze helemaal de week naar mij terug aan de kersttafel.
Op je knieën met een tijltje. Ja, zo.
Oh, ik zie het helemaal voor me. Maar en wat
dan
meer dan?
Ja, en het laatste is... Kijk, jij zegt, ik doe ook niet alles makkelijk. Maar wat ik meestal doe, is 1 of 2 topgerechten.
Oh, echt waar?
En de rest invulling, ja. Ja,
oh, dat, dat doe ik dus echt helemaal niet.
Ja,
dus en waarom doe je dat dan? Waarom dan?
Omdat ik daarmee zeg maar creatief kan knallen en kan laten zien. En ook mijn eigen, ik zou bijna willen zeggen, creatieve noodzaak tot uitdrukking kan laten komen. Ja, want ik doe het ook gewoon omdat ik het leuk vind en ik wil dus iets moois maken.
Dat is precies ook waarom ik altijd dingen kies die met lekkere ingrediënten die je normaal niet zo vaak op tafel zet. Maar jij kiest maar voor een paar.
Voor 1 of 2, ja. Ja, waar dan vaak doe ik het met het voorgerecht. Want dat is de binnenkomer. En dan heb je meteen dat iedereen zit van, wauw, jousers.
En dan kan je ook goed voortbereiden van tevoren.
Exact, exact, exact. Het is koud en vaak op bord. En als het op bord ligt, kan je het natuurlijk nog mooier opmaken.
Ja.
Want dat doe ik ook vaak, dat ik de eerste gangen, 1 of 2 gangen doe ik op bord. En de rest doe ik op schalen, family style, zeg maar.
Slim.
Omdat anders loop je ook helemaal de shit in met opmaken en ruimte en uitleggen en gedoe.
Ja, elk bord opmaken. Ik ga echt. Ik heb nu al zoveel tips.
Ja, ja. En daarmee kan ik er ook voor zorgen dat ik, laat ik zeggen, op die gerechten waar ik iets meer mijn best op doe, die kunnen wat minder toegankelijk zijn. En dan kan ik de rest kan ik vullen met gefrituurde benden en met zoetzure dingen en met dingen die wat toegankelijker zijn, zodat mensen die moeilijker eten of een conservatievere smaak hebben dan wij of moeilijke kinderen, dan kunnen die met die vulling kunnen ze weer beter uit de voeten.
En hoe zorg je ervoor dat je, want dat vind ik nou wel moeilijk, hoe je dus gerechtig bedenkt en kookt wat iedereen lekker vindt?
Ja, nou, dat is dus vooral door het redelijk simpel te houden en een beetje mainstream te blijven. Maar om te zorgen dat het dan toch culinair interessant is, kan je bijvoorbeeld dingen doen door kan je er bijvoorbeeld een thema aan hangen. Want als er een thema in zit, dat tilt eigenlijk het hele menu al naar een hoger niveau.
Ja.
Omdat je dan ineens, laat ik zeggen, de mensen waarderen het ook dat ze zien dat er een patroon in zit en het plaatje als geheel wordt daar mooier van. En bovendien kan je dat dan ook doortrekken naar je uitnodiging en tafeldekken en decoratie.
Ja. Ja.
En misschien zelfs een dresscode als je dat doet.
Ja, dat doen wij toch wel altijd hoor. We hebben altijd wel een thema, daar begin ik mee om dan ook de gerechten te bedenken.
Ja, maar dat is ook een heel goed creatief startpunt.
Ja. En verder?
Kies ik dus... ik kies voor een thema. Ik heb overigens vorig jaar voor het eerst heb ik het helemaal vegetarisch gedaan.
Oh, wat goed zeg.
Ja. Dat was.
Dus je werd door de allerhande werd jij geïnspireerd?
Ik had het al bedacht voordat de allerhande in de winkels lag.
Ik vind het wel goed dat ze het gedaan hebben.
Ik vind het ook heel goed dat ze het gedaan hebben. Ja. En het grappige is dat het viel bij ons wisselend. Vooral bij de oudere generatie.
Oh,
leidde tot. En door de wat meer conservatieve mensen werd er wat over gesputterd. Toch het gevoel dat.
Serieus?
Toch het gevoel dat er iets ontbreekt.
En ze zijn te gast.
Ik had het ze van tevoren al verteld. Want ik dacht, anders krijg je een beetje knorrige blikken.
Serieus?
Ja, het is natuurlijk toch familie, hè? En die zijn... Nou ja, anyway. Die rabbit hole, daar blijf ik uit.
Naming en shaming doen we niet.
Dat gaan we niet doen. Maar het grappige was... Ik heb daar aan het eind van het diner ook wat over gezegd. En daarmee heb ik ook mensen in mijn familie geïnspireerd om te zeggen... Ja, verdomd, je hebt wel gelijk. We moeten vaker vegetarisch eten. Want het is gewoon, het is niet houdbaar om 7 dagen per week bij vlees en vis te blijven eten.
Dat heb je verteld?
Ja. Ja. Nee, ik heb hen verteld waarom ik het deed.
Ja? En waarom dan?
Nou, om die reden. Omdat ik denk dat het gewoon niet houdbaar is om 7 dagen lang vlees en vis te eten.
En houdbaar voor?
Voor de wereld. En het is voor mij vooral een klimatologische overweging.
Ja, ja. Het is ook wel gezonder om... vaker vegetarisch te eten.
Ja, ik denk dat het ook gezonder is. Hoewel gezond, je weet dat van mij, maar de luisteraars misschien niet. Maar ik ben over al dat soort, over alle gezondheidsclaims van eten, ben ik heel erg sceptisch.
Oh ja?
Ja, gewoon omdat ik vind dat er te weinig wetenschappelijke onderbouwing voor is.
Ja.
En het allemaal over in vitro tests gaat en daar nooit in samenhang naar wordt gekeken. En iedereen roept met de grootste stelligheid allerlei dingen over gluten, over suiker, over dierlijke vetten, over... Nou ja, goed.
Kan je nog een aantal andere voorbeelden van thema's noemen? Dus een beetje ook ter inspiratie voor de luisteraars.
Ja, ik zal eerst wat vegetarische menu even doen.
Ja, dat vind ik leuk. Ja, zeker.
Wat ik toen heb gedaan, ben ik begonnen met een salade met geroosterde biet met geitenkaas.
Okay. Dus
gewoon gepofte bieten. Daarna een aubergine met granaatappel, die bekende van Otto Lengi. Heel veel mensen kennen die wel.
Zeker weten.
Heel populair en erg lekker. Daarna een soep van geroosterde uien, gepofte spruiten en wilde rijst.
Dat klinkt echt heel interessant.
Ja, die is vegan. Die komt uit een boek.
Een vegan in de zin van dat er dus helemaal niks dierlijks in zit,
helemaal
toch?
Helemaal niks dierlijks in zit, ja. En,
vertel eens dan.
Ja, die komt uit een boek van Charlie Trotter. Charlie Trotter is een van de grote Amerikaanse chefs, ja, uit Chicago. En die maakt een bouillon. Eigenlijk is het een... heldere uiensoep. Wat je doet is je karamelliseert uien heel lang en heel laag. En vervolgens trek je daar een bouillon van. En die is dus heel rijk. En vervolgens neem je spruiten. Die blaker je een beetje. Die doe je samen met spinazie en zwarte rijst. Doe je die in die bouillon. En is ontzettend lekker. Heel aards, maar wel heel vol door die uien. Maar dus helemaal vegan.
Heerlijk zeg.
Ja.
Goed idee.
Die zal ik op de site zetten, dat recept. Als hoofdgerecht heb ik toen gemaakt een strudel met bospaddenstoelen. Zo'n opgerold, eigenlijk een appelstrudel, maar dan met paddenstoelen erin. En
dat heb je dan op een grote schaal midden op tafel gezet.
Precies.
En dan plakken afsnijden.
Ja,
en dan...
ja, en met een saus
bij. Ziet er mooi uit.
Ziet er mooi uit. En dat is dus een beetje zeg maar het pièce, dus het hoofdgerecht.
Ja?
Maar wat je wel merkt met vegetarische menus, is dat je toch minder de klassieke opbouw hebt van... lichte salade, licht tussengerecht, hoofdgerecht en dan afbouw.
Ja.
Het is eigenlijk meer continu. Het zijn veel meer gelijkwaardige gangen, zeg maar, in een vegetarisch menu.
Allemaal wat lichter ook, denk ik, toch?
Niet
minder uitgesproken dan...
Nou, wat je krijgt is dat er zit minder niveauverschil qua heftigheid. En daardoor krijg je... Maar je moet wel zorgen dat mensen genoeg binnenkrijgen. Dus daarom zorg je dat ook die... Nou ja, daarom heb ik bijvoorbeeld ook dat voorgerecht met bieten. Dat is natuurlijk al best wel substantieel.
Ja.
Dat is wat anders dan een lichte salade. En toe heb ik gedaan, en dat is ook leuk voor de mensen die nu een Christmas cake aan het maken zijn, is een trifle van een Christmas cake, gepocheerde kweepeer en daarop lichte slagen room. Wat ik dus eigenlijk heb gedaan, is ik heb gewoon de restjes Christmas cake van dat jaar genomen, die in blokjes gesneden, onder in een glas, beetje drank erop. Kweepeer,
nog meer drank.
Nog meer drank, tuurlijk.
Kweekveren erop.
Kweepeer erop en dan lichte slagen room en wat van die kant-en-klare zoute karamelkorreltjes.
Oh, heerlijk zeg.
Superlekker. Ja. Superlekker en heel Christmassy.
Dus dat is het vegetarische menu?
Dat is vegetarisch menu.
Noem eens een paar andere nog.
Wat ik ook wel leuk vind is om heel klassiek te gaan.
Ja? Zeker.
En bij ons is dat ook gekoppeld aan familietradities. Mijn schoonfamilie, daar is zeg maar het klassieke voorgerecht is een garnalencocktail. In mijn familie is het klassieke voorgerecht is gerookte zalm. En wat ik dus bij het klassieke menu heb gedaan dit jaar, of dat jaar, dan maakte ik een salade van witlof, kervel, bieslook en Hollandse garnalen. Wat eigenlijk een soort van nieuwe take is op een garnalencocktail. Lekker. Maar super simpel, want dat kan je dus allemaal van tevoren wassen en snijden en in zakjes doen. En dat hoef je echt alleen. Je doet een handje van die blaadjes op een bord, een paar van die garnalen erop, cocktail erover, klaar.
Ja, maar het is altijd lekker, vind ik.
Het is altijd lekker, precies. Daarna een vol-au-vent van bospaddenstoelen.
Dus wat is een vol-au-vent?
Een vol-au-vent is een bladerdeegbakje.
Oh ja, tuurlijk. Ja, dat
zo'n,
wist ik.
Zo'n,
ja.
Zo'n klassiek bakje. Is natuurlijk ook heel klassiek.
Ja, heel lekker. Lekker crunchy is dat.
Lekker een beetje, crunchy van buiten.
Een beetje een soort van sompig van binnen.
Van binnen. En dan met die bospaddenstoelen puree erin, heerlijk. Dan als hoofdgerecht een reefilet met pepersaus.
Ja, dat is super klassiek.
Super klassiek. En dat was een ree die ik zelf van de jager had gekregen.
Oh ja.
En wat ik, ja, wat ik dan doe, is dan doe ik daar ook hele klassieke garnituur omheen. Dus witlof met sinaasappel, spruiten met spek en amandel, een wintersalade. Dus heel erg...
heerlijk,
ja,
man.
Ja, heel winters. Ja, maar heel klassiek.
Dat hoort er ook bij.
Precies, dat hoort er bij zo'n klassiek menu.
Dan kaas, denk ik.
Ja, een Stilton met druiven.
Ja.
Ja, kaas zet er mij eigenlijk altijd wel in. Ook omdat ik zelf niet zo'n zoete man ben.
Heerlijk,
dus dan
vind kaas.
Kan ik op de kaas knallen.
En doe je dan op een bord of doe je gewoon op tafel? Dat is jezelf af.
Dat wisselt. Soms doe ik een kaasplank. En dan heb ik een hele grote plank. En zet ik in het midden, kan iedereen ervan pakken wat hij wil. Dat is ook goed voor mensen die te weinig hebben gegeten. Kunnen ze nog even de laatste gaten vullen. In dit geval had ik gewoon één plakje Stilte met wat drijfjes voor iedereen.
Ja, lekker.
Hier heb ik een toetje gemaakt van peer, kweepeer, cranberry en daar een crumble van gemaakt. Dus dat is weer zeg maar heel klassiek, een schaal gevuld met bovenop crumble en onderin fruit.
Oh,
relatief licht.
Ja, crumble vind ik altijd een van de lekkere... Het is niet zo, op een of andere manier is het niet zo zwaar, terwijl toch hetzelfde erin zit. Het heeft een beetje een crunch die erin zit. En het is een beetje zoeter, heerlijk.
Ik kan er een bolletje ijs bij doen voor de liefhebbers. Ja. Dus,
heb je nog eentje? Of?
Ja, als we nog. Ik kijk, ja, dat is goed. Ik heb nog eentje. Dat is het Italiaanse menu. Dan begin ik met antipasimisto. Dus verschillende worsten, vijgen met prosciutto, spiesjes gegrilde groenten. En dan bijvoorbeeld nog gefrituurde mozzarella met salie. Dan had ik als hoofdgerecht even denk een cannelloni met spinazie en paddenstoelen. Pasta gerecht is natuurlijk ook altijd goed.
Ja, zeker. Ja.
En dan als hoofdgerecht had ik een porchetta gemaakt.
Ja. Dus dat is dus echt de klassieke tweede, of is het dan de tweede gang pasta, ja, waar je de koolhydraten krijgt en dan... De tweede hoofdgerecht is dan de porchetta. Ja,
ja, precies. Precies.
En zonder... Ik zie, ja, okay.
En daar zit dan geen, daar doe ik dan geen koolhydraten bij.
Oh ja,
maar doe ik dan wel bijvoorbeeld een zuurkoolsalade bij of gestoofde groene kool. Dat je nog wel behoorlijk... Want ik zet altijd redelijk veel groente ook op tafel. Omdat ik dat toch ook wel gewoon wel lekker en gezond vind. En in dit geval had ik toe een profiteroltaart gehaald bij Holtkamp.
Niet zelf gemaakt.
Nee, dit is een geval van inkopen. Weet je, dan had ik toch behoefte om nog ergens heel spectaculair mee te knallen. Dus ja, dan haal ik gewoon zo'n taart bij Holtkamp en zet ik die op tafel en klaar.
Maar goed, dat zijn geen simpele menus en het klinkt ook best wel bewerkelijk. Wat moet je nou doen? Hoe haal je dat nou behapbaar dan? Hoe zorg je daarvoor dan?
Nou kijk, ook als je naar al die menus kijkt die ik je net noemde, hebben ze eigenlijk allemaal maximaal 3 tot 4 componenten. Dus,
en componenten moet je per gerecht. Dus 3, 4 dingen op een bord.
Nou, een vol-au-vent, heel simpel. Dat zijn die bakjes.
Ja,
dat is die vulling.
Ja.
Klaar.
Ja, ja.
Als je een gepofte aubergine met granaatappel hebt. Ja, dat is die gepofte aubergine. Die heb je van tevoren gepoft. Dat is de dressing die eroverheen gaat. Het is een handje met granaatappelpitjes. Ja, dus altijd weinig componenten. Alles moet voor te bereiden zijn. Dus ik zorg, als ik zoiets doe als die gepofte aubergine, heb ik alles al helemaal klaarstaan.
Ja.
Heb ik een knijpflesje met de saus. Heb ik een koelkastbakje met de granaatappelpitjes. Ga ik niet op het laatste moment eruit staan zitten klieren. Heb ik de aubergine al gepoft. Alles helemaal voorbereid.
En doe je dat dan op de dag zelf? Of ook nog eerder dan kerst?
Dat doe ik zoveel ver van tevoren als mijn agenda toestaat. En als de houdbaarheid toestaat. Ja, ja. Maar kijk, granaatappelpitjes doen, kan je al 4 dagen van tevoren doen.
Zeker weten.
Dat blijft prima goed.
Zo'n saus ook, toch?
Ja, zo'n saus ook. Precies, zo'n ragout. Een porchetta roller kan ook. Een zuurkoolsalade. Ja. En ik doe dus alles laat ik zeggen, alles wat je al kan doen, dat doe ik.
Ja, slim hoor. Dan heb je gewoon meer, kan je ook een beetje gewoon een relaxte dag hebben op die dag.
Ja. Ja.
En niet alleen maar in de keuken staan, zoals ik altijd doe.
Ja, dat is het. En het enige wat je moet doen natuurlijk is wel zorgen dat je van tevoren je koelkast leeg is. Dus in alle eerlijkheid, bij mij beginnen we ook altijd zo half eind november, begin ik de koelkast en de vriezer begin ik al een beetje leeg te eten. Zodat er plek is om dingen weg te zetten.
Ja, slim. Ja, en natuurlijk, het is best wel koud buiten, dus je kan dingen ook buiten zetten.
Precies.
En, dat doen wij al heel veel. Precies. Zeker de drank en dat soort dingen, dan kun je gewoon wat niet bederft, kun je prima buiten zetten.
Klopt, klopt.
En planning, hoe doe je dat?
Ik ga beginnen dus met mijn recepten te zoeken en ik kies altijd voor recepten die super simpel zijn. Dan schrijf ik de recepten uit en wat ik vooral doe is de recepten uitschrijven in de zin van ja, wat moet ik voorbereiden? Wat moet ik klaar hebben staan?
Maar je gaat ze echt zelf uitschrijven?
Nou, ik trek ze uit elkaar, zeg maar. Dus als ik een recept van Otto Lengi lees, dan lees ik van oké, dan moet ik dus, en dat is een recept bestaat een volle pagina met 12 stappen of zoiets. Maar voor mij betekent het in essentie 3 dingen. Aubergines poffen, saus maken, granaatappel leeghalen. Dus die 3 dingen schrijf ik op. En vervolgens bepaal ik wanneer ik dat ga doen. En deze kan ik alle 3 tot 3 of 4 dagen
doen. Ja, slim.
Dus haal ik dan naar voren. En wat ik vaak ook al doe, maar nu wordt het echt nerdish, is ik teken alvast uit hoe het bord eruit
ziet. Oh, serieus? Dat
ja.
Je ook?
Ja.
Ja, ik ook wel, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, maar dan weet ik ook welke borden ik nodig heb en hoeveel ik ervan nodig heb. En dat ik niet ineens met het hoofdgerecht tot de ontdekking kom dat ik mijn grote borden al bij het voorgerecht en tussengerecht heb gebruikt.
Ja.
Dus dat. En dan ga ik het indelen in tijdsbakjes. Zeg ik, nou, dit is wat ik zeg maar 3 dagen of meer van tevoren moet doen. Dit is wat ik 2 dagen van tevoren moet doen. Dit is wat ik op de dag zelf moet doen. En dit is wat ik per gerecht last minute moet doen.
Maar de boodschappen, dat vind ik altijd weer zo'n ontzettende uitdaging.
Nou ja, kijk, dat is de slag die je krijgt na je recepten. Na je recepten weet je hoeveel ingrediënten je nodig hebt. En daarmee doe ik eigenlijk hetzelfde. Wat ik nu kan halen, haal ik nu al.
Dat is slim.
Afbakbroodjes, ja, die blijven weken goed. Die haal ik nu al. Als ik kerstboomvormige afbakbroodjes wil hebben, dan koop ik die nu al. Als ik vanille-extract nodig heb, koop ik dat nu al. Als ik begin alles wat ik zo ver mogelijk naar voren, en dat neem ik dan gewoon mee in de weekboodschappen.
Slim, hè?
Dus ik begin gewoon langzaam maar zeker. En ik heb er ook gewoon een vast plekje voor in huis, waar ik al die houdbare spullen bij elkaar zet. In de kelder of in de bijkeuken. Dan heb ik gewoon een krat met spullen voor de kerst.
Die gewoon iedereen kan pakken als je gaat maken. Hè?
Ja, dan moet iedereen met zijn poot ook afblijven. Ja.
Ja, natuurlijk. Hey, lekker vanille, hè? Kan ik misschien wel lekker madeleines mee
maken. Nou, die vanille is niet het probleem, maar die mini marshmallows niet wel.
Dat vind je eens allemaal van die, wat zeg je het, van die verpakkingsmateriaal.
Zo'n kruimelspoor van, ja.
Tussen de bank of in de bank.
Ja, dus zo doe ik dat, ja.
Slim, nou, hartstikke goed. En hoe doe je het dan met dingen die, zoals als je vlees maakt of vis maakt? Bestel je dat dan ook van tevoren?
Ja, ik probeer. Het hangt er een beetje van af. Als ik ambitieus ben, dan ga ik toch vaak wel even naar de groothandel. Of ga je naar de vlees- of groentespecialist. Kaas bijvoorbeeld bestel ik graag van tevoren. Dan bel ik gewoon met de kaaskamer. Zeg ik wat er moet zijn en dan staat het klaar. Ja. Dan kan ik namelijk ook iemand anders het op laten halen. Dat is ook wel prettig. Dan stuur ik een neef of een nicht of een schoonvader of wie dan ook. Zeg van, gaan we een bestelling halen.
Ja. Niet vergeten.
Niet vergeten, nee. Maar dat bestel ik. Ja, en vlees en vis, dat is last minute werk. Maar ik ben soms wel terughoudend met hele moeilijke dingen. Een van de dingen waar je notoire de mis mee in kan gaan is tonijn. Tonijn is niet altijd goed te krijgen. En zeker rond de kerst bedenkt iedereen ineens dat ze een tartaar of een sashimi van tonijn willen maken.
Ja.
Die doe ik dus gewoon niet.
Oh, ja.
Om die reden zet ik hem gewoon niet op mijn menu. En dat geldt ook voor witte truffel, want die is krankzinnig duur rond de kerst.
Ja,
een week daarvoor is hij kreeft, tarbot, al die
luxe dingen die mensen maken.
Exact. Dus die doe ik gewoon niet.
Ja, slim.
Ja.
Nou ja, want ik heb ook wel eens dat ik dingen op mijn menu had en dan boodschappen ging doen en het was er niet. Nou, dat sommige mensen, ik kan dan best wel, denk, nou ja, goed, dan pak ik iets anders en dan gooi ik het een beetje om.
Ja.
Maar er zijn veel mensen die dan helemaal in paniek raken als het er niet is.
Ik kan me een aantal jaren geleden nog herinneren dat er te weinig crème fraîche was bij de Albert Heijn. Maar echt zeg maar een soort van nationale shortage. Ja, maar dat is een probleem.
Zeker weten, ja.
Ja, en dus, maar dat probeer ik te voorkomen. Ja,
mooi. Ja. Dit klinkt allemaal heel goed doordacht en zo. Maar mm-hmm. je hebt toch ook wel eens een keer geen zin om het helemaal ingewikkeld te doen. Hoe nee, doe je het dan? Nee.
Nou, ik kan me nog herinneren, een aantal jaar geleden had ik een groot project in Brazilië. En toen kwam ik op de 23e terug uit Rio. Dus toen was mijn hele planning, die viel zeg maar. Als, ja, die ja, viel
niks van tevoren
in.
Gekocht.
Ik kon helemaal niks van tevoren koken. En wat ik toen heb gedaan, is toen heb ik bij mijn schoonfamilie... toen was ik met de kerst bij mijn schoonfamilie in Zeeland. En toen ben ik naar een restaurant gegaan. Er zijn een aantal restaurants die hebben bouwpakketten. Ja, ja. Zeg maar een soort HelloFresh-achtige service. En dan kan je gewoon een menu als een... En dan zit al die hele voorbereiding die ik net zei... van al je sauzen alvast in bakjes en je groenten geplukt... en je wortels gestoofd. Dat hebben ze allemaal voor je gedaan. Ja. Ja, en dan pak je het vanaf daar gewoon op.
Dat viel mij dit weekend op Instagram. Alle influencers, koken-influencers hebben... volgens mij bouwpakketten gekregen van de libraaien.
Okay.
Zag er hartstikke goed uit.
Okay.
Volgens mij is dat hetzelfde wat jij doet.
Ja.
Hey, en kinderen, dat zei je net al.
Ja.
Heb je daar nog bepaalde tips voor?
Ja, voor kinderen is de grootste uitdaging... is natuurlijk aan tafel blijven zitten.
Ja.
Dat wil je niet te lang laten duren. Dus ik doe voor de kinderen maximaal 3 gangen. Voorgerecht, hoofdrecht, dessert. Ik wil niet helemaal terug naar alleen maar een bak nuggets voor hun hoofd.
Nee, dat is toch niet feestelijk?
Nee, is niet feestelijk. En wat ik dan doe, is dan bouw ik op in aantrekkelijkheid. Dus ik zorg ervoor dat ik zeg dat elke gang net weer lekkerder is dan die daarvoor. Dus ik begin bijvoorbeeld met rauwkost. Dat lusten heel veel kinderen wel. Ja. Daar doe ik iets leuks mee. Ik heb een keer een kerstboom gemaakt van komkommers.
Ja, leuk.
Ja, het ziet er heel leuk uit. Dan kom ik daarna bij voorkeur met iets vets of iets gefrituurds. Wat gewoon, weet je, pizza... of gefrituurde kip.
Gewoon pizza.
Gewoon pizza, in de vorm van een kerstboompje. Maar dat vind ik
kinderen wel lekker. Dat is een hartstikke leuk idee. Ja, bedoel, waarom niet inderdaad? Joh?
Waarom niet, precies. Ja. En dan daarna iets zoets. En dan zijn die kinderen klaar. En als je het nou slim doet, dan is het zo dat je... dat laat ik zeggen, op het moment dat je de kinderen het toetje geeft... zit jij bij net na je tussengerecht.
Ja, ja.
Dus heb je vanaf het hoofdgerecht, hebben de ouders de rust... en dan gaat bij mij het tempo ook naar beneden... en dan kunnen de kinderen televisie kijken. En, want de illusie dat ze 6 gangen aan tafel blijven zitten... Ja. Die heb ik al lang niet meer.
En tempo kan ook wel naar beneden... omdat je natuurlijk van tevoren alles al klaar hebt. Het is niet dat je nog denkt... oh, in je achterhoofd, oh, ik moet dat precies. nog maken of zus.
Precies.
Kan je ook een beetje aan tafel een gesprek voeren.
Dat is het idee. En wat ik dan nu tegenwoordig met oudere kinderen doe... want dan krijg je op een gegeven moment... krijg je dat ze niet meer in de kinderhoek willen zitten. Niet meer alleen maar de pizza's, de kerstboompizzaatjes, dat ze die te kinderachtig vinden. Dan probeer ik dat er een soort van, dat er iets toegankelijke substituuts in zitten. Dus als ik serveer, zeg ik van nou, maar ik heb ook een kipfilet voor de
kinderen. Ja, dat ze wel aan tafel blijven, maar dan iets anders krijgen. Ja, en dan precies. De kinderen die dat wel willen proberen, die geef je gewoon wat de ouderen eten.
Ja, en afhankelijk van de leeftijd, wat ik ook wel eens een paar keer doe, is dat zeg maar het tussengerecht voor de grote mensen, het hoofdgerecht is voor de kinderen. Dat kan bijvoorbeeld bij die cannelloni. Die cannelloni, ja, dat tuurlijk. Is uitstekend tussengerecht en voor kinderen is dat een hoofdgerecht.
Ja, pasta gaat altijd goed.
Ja, precies.
Hey, maar jij zei, dat zijn echt al onwijs veel tips. Ik ga echt wat dingen omgooien, heb ik al nu. Nee, maar echt serieus. Er zijn een paar dingen, denk ik, ja, waarom doe ik zo ingewikkeld erover? Maar dat is ook het punt wat je wil maken, volgens mij. Hè? Dus geen bijvoorbeeld een kerstmenu maken zonder al te veel stress.
Ja.
Kan je nog even samenvatten in zin, wat nou de kern of de sleutel is tot een stressvrije en memorabel kerstdiner?
Kijk, wat de essentie denk ik is dat je je... is dat je realiseert dat een groot kerstdiner vooral een logistieke operatie is. En dat je culinaire ambities ook ondergeschikt maakt aan die logistiek.
Ja.
Want dat is wat ervoor zorgt dat het stressvrij is. En bovendien al die familieruzies er nog overheen. Die ook altijd even moeten worden gesetteld en na de derde fles wijn.
Ja, niemand drinkt de wijn, wil ik net zeggen. Ja. En je begint ook niet met een cocktail en dat soort dingen.
Nee,
en,
precies.
En dan...
Hey, wat even, want ik sta nu een soort van college te geven.
Ja, ik vind het heel leuk hoor.
Wat haal jij hier vooral uit?
Vooral dat thema, dat je een menu maakt en dat je dat wat je onthoudt, alles bij elkaar is.
Ja.
En dat je dus niet probeert elke gang helemaal fantastisch te maken met dingen die ingewikkeld zijn, maar dat je gewoon 1 of 2 dingen doet waar je zelf heel veel lol in hebt om het helemaal te maken.
Waar je op gaat knallen.
Ja, en dat je die toch ook even een paar keer van tevoren moet maken.
Ja.
Nee, dat is toch wel. Dat doe ik nu wel meer, maar in het verleden dat ging ik op de dag zelf maken en dan
was het toch wel. Stress in de tent. Nou ja, maar dat is. Bedoel, ik doe het ook, hè? Dat is waarom ik nu met die varkenswangen in de weer ben. Ik ken ze niet, dus ja, ik ga dat gewoon eerst proberen.
Ja, dus ik moet wel zeggen, ik vind het wel leuk. Dat is ook waarom ik die dingen maak. Omdat je met kerst echt een keer even alleen maar met het eten bezig kan zijn. Ik denk nog wel dat ik wel wat dingen last minute nog ga maken. Dat vind ik dan toch wel weer leuk. Mm-hmm. Dat kan dan wel, zeker als ik dingen van tevoren heb. Maar dat plannen en slimmer nadenken over de gerechten, dat ga ik zeker doen.
Ik heb nog wel iets leuks. We geven natuurlijk maar een paar recepten hier. Maar ik heb zo contact gehad met een aantal foodbloggers over wat zij gaan doen met de kerst. En die hebben mij een sneak preview gegeven op hun menu's.
Nou, wat leuk zeg. Vertel, ja. Wie heb je...
Ik heb contact gehad met Francesca Kookt.
Nou, niet de minste.
Niet de minste, nee. Die doet hele leuke dingen. Die heel erg aansluiten bij wat onze stijl is. En ik heb er twee dingen uitgepikt die mij meteen aanspraken.
Ja, uit haar kerstmenu, hè?
Uit haar kerstmenu, ja. Ja. Een amuse, dat wordt een blini met biet, geitenkaas, rode uienkompot en peterselie.
Klinkt goed.
Nou ja, die combi van blini en geitenkaas, die had ik ook in mijn vegenmenu zitten. En dat vind ik gewoon heel sterk.
Ja.
En haar soep vond ik ook zeer aansprekend. Want dat is een soep van geroosterde flespompoen met truffelolie, room en hazelnoot-saliekruim.
Nou, dat lijkt me ook hartstikke lekker.
Lijkt me erg lekker. En ook hier is het voordeel dat het is wel een ontwikkeld gerecht. Hè? Het is niet al te simpel. Maar je kan het helemaal voorbereiden.
Waar vind je die gerechten dan, of die recepten dan?
Nou, Francesca die maakt haar menu 8 december, onthult ze dat, op haar website.
Okay.
Francescakookt.nl. En in de dagen daarna gaat ze de recepten ook online zetten.
Nou, wat leuk. Dus steeds een recept per
dag.
Keer,
ja,
per dag.
Ja, elke dag recept. Ja. En er staat dus nog meer op dan wat wij u geven. Ik heb er even twee uitgepikt, want dat hele menu, dat onthult ze zelf.
En de ander, met wie heb je nog meer contact gehad?
Ja, ik heb ook even contact gehad met Suzanne Arets. Die heeft een hele andere strategie waarmee je hetzelfde doel kan bereiken. Namelijk een borrelplank met dingetjes die allemaal geschikt zijn, ook voor kinderen.
Oh, wat leuk zeg.
Ja, ze heeft natuurlijk een heel leuk boek, een succesvol boek geschreven. Borreltijd heet het, geloof ik.
Ja, volgens mij wel, ja.
Ja. Die heeft een aantal kleine gerechtjes staan die je ook als gangen zou kunnen serveren. En ik heb er drie uitgepikt die mij meteen aanspraken. Een pissaladière.
Wat
jij weet
dat?
Natuurlijk wat...
Jij weet het, geen idee.
Ik heb echt geen idee. Een soort van Provençaalse pizza. Dus
oh, oké. Okay.
Ja, ja. Is een plaat met geconfijte ui en anchovies en olijf.
Oh, lekker.
Erg lekker.
Ja.
Dan heeft ze groene bitterballen met ertjes en geitenkaas, vegetarisch.
Heerlijk.
En ik denk dat er ook heel mooi uitziet. Want ertjes is natuurlijk sowieso, als je gaat pureren, die knolgroen.
Ja, zeker.
Dat is een spectaculair ding. En het laatste waren Mexicaanse garnalen met nachos.
Met of zonder kaas?
Ja, dat is. Jij kent mij ook te goed, Jonas. Nee, zonder kaas.
Ja, ik ben ook niet. Ik heb bijvoorbeeld echt zo'n enorme hang-up met pasta met vis en kaas. Ik weet op een manier kan ik dat niet.
Nee, ik
pasta
niet.
Met zalm of zo. Maar goed, dat zal wel aan mij.
Doen we niet. Suzanne die heeft er dus geen kaas op gedaan. Zij publiceert haar menu rond 6 december op www.smulpaapje.nl.
Nou, wat ontzettend leuk zeg. Nou, zowel Suzanne als Francesca, ontzettend tof dat jullie alvast een beetje een sneak peek ons hebben willen geven over de kerstmenu's die jullie gaan maken. En ik kijk ernaar uit.
Volgens mij zijn we er alweer bijna doorheen, Jonas. Waar gaan we het volgende keer over hebben?
Nou, de volgende keer wil ik het graag gaan hebben over iets wat je heel erg veel ziet de laatste tijd. Dat zijn de heel erg zeer verslavende stoombroodjes met buikspek. De Baus. Die maak ik best wel vaak.
Ja.
En dat is altijd een grote hit aan tafel als mensen komen eten. En dus daar wil ik het volgende keer over hebben.
De Chinese hamburger.
Zeker weten. Het lotusbroodje.
Leuk, leuk. Ja, reacties op de podcast kan je sturen naar jeroen@watschaftepodcast.com of jonas@watschaftepodcast.com of stuur een DM via Instagram, Facebook of Twitter.
Als je op je telefoon zit, ga dan even een Apple app, ga dan even naar Apple Podcast en geef ons sterren en laat vooral ook een review achter. Laat vooral weten wat je ervan vindt. Vinden we leuk om te lezen. Dat helpt het algoritme van Apple ook, zodat de podcast door andere mensen ontdekt worden.
Dat was hem. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.